NPO Radio 1. VPRO.
Is een kalif zonder kalifaat nog een kalif?
Bureau Buitenland. Met Chris Keijnen.
Goedenavond, welkom bij het Bureau Buitenland. U hoorde het net in het nieuws. Het hoorde het net op het nieuws. Op dit moment is het Lagerhuis aan het stemmen over de vraag of uitstel van de Brexit moet worden gevraagd. Wanneer de uitslag van die stemming tijdens onze uitzending komt, gaan we dat laten horen natuurlijk. En we zullen dan ook proberen een en ander voor u te duiden. Maar daarvoor gaan we spreken over de staat van Islamitische Staat. Want hoe verslagen is IS eigenlijk? En misschien gaan we ook nog wel naar Slowakije. Dit is tot 19:30 Bureau Buitenland. Ja, Islamitische Staat. Het kalifaat is nagenoeg verslagen en de discussie over terugkeer van buitenlandse jihadisten, hun bruiden en kinderen, domineert het internationale nieuws. Islamitische Staat is alleen nog in naam een staat. Het indrukwekkende aantal vierkante kilometers aan Syrisch en Iraaks grondgebied onder controle van de zelfverklaarde kalif is geschiedenis. Kortom, de gevreesde zwarte vlaggenbrigade van IS lijkt verleden tijd. Maar de terreurorganisatie van leider Abu Bakr al-Baghdadi lijkt ook aan een comeback te werken. Hoe dat gebeurt en wat voor gevaar er nog uitgaat van de Islamitische Staat, daar gaan we het nu over hebben. En ik spreek daarover met Midden-Oosten-expert en IS-kenner Koert de Buff vanuit Brussel. Goedenavond, meneer de Buff.
Goedenavond.
En hier in de studio bij mij mijn eigen bureau buitenlandcollega Abdou Bouzada. Goedenavond, Abdou.
Goedenavond.
Zullen we beginnen, Abdou, met de strijd op dit moment. Dat laatste stukje land van IS, het plaatsje Barghouz. We hebben er veel over gelezen, gehoord, foto's gezien van die mensen die eruit vluchten de afgelopen tijd. Het is omsingeld door door de Amerikanen gesteunde Koerdisch-Arabische SDF. Hoe gaat het met die strijd?
Die strijd is nog steeds gaande en elk moment als je denkt dat het bijna afgelopen is, dan weten de paar IS-restanten toch nog te verrassen. Zo waren er gisteren twee counteroffensieven van IS. Ze hebben een zandstorm afgewacht. Maar de strijd is in alle hevigheid gaat die door, moet ik zeggen. En de vluchtelingenstroom is nog steeds gaande. Bij de collega's van Nieuws & Co was Marcel van der Steen nog te horen. Er blijven nog altijd familieleden van strijders, maar ook strijders zich overgeven aan de SDF.
Oké, en weten we ook hoeveel actieve strijders er nog in dat omsingelde gebiedje zitten?
Ja, dat is een grote vraagteken. Ik heb verschillende schattingen voorbij horen komen, maar tot nu toe durf ik me niet te wagen aan een echte uitspraak.
Nee, maar gaat dat om honderden, duizenden, tienduizenden,
enkele honderden?
Ja. Oké. Okay. En je durft je niet aan voorspellingen te wagen, maar ik ga het toch proberen. Hoe lang denk je dat dat gevecht nog doorgaat?
Ja, het lijkt toch wel een kwestie van een aantal dagen. Ze zijn zo omsingeld. De mensen die vandaag ook Barghouz hebben verlaten, die zagen er slecht uit. De omstandigheden zijn ongelooflijk zwaar. En op een gegeven moment zijn de strijders natuurlijk ook gewoon door hun ammunitie heen.
Ja. Meneer de Buff, als dat inderdaad binnen een paar dagen beslecht is daar in Barghouz, dan is het fysieke kalifaat dus verdwenen. Betekent dat ook dat we kunnen zeggen dat IS dan nagenoeg militair verslagen is?
Voorlopig wel. Dus voorlopig zijn ze militair verslagen. Maar zoals we gezien hebben, denk ik ook met de mensen die uiteindelijk uit Barghouz zijn vertrokken. Zij waren nog helemaal overtuigd van het idee van de Islamitische Staat. En zij leken mentaal en ideologisch helemaal niet verslagen. Dus kunnen we ons afvragen, in tegenstelling tot andere oorlogen die gewonnen worden en waar akkoorden worden getekend om het einde van de oorlog echt aan te kondigen. Ja, dit is geen einde. Dit is inderdaad een militaire veldslag die is gewonnen. Hmm. Maar de oorlog op zich, die gaat nog door.
Ja, nou, we gaan eens kijken te proberen te analyseren hoe die oorlog er dan uit gaat zien, wat voor vorm die aan kan nemen. Abdou, wat zegt IS zelf daarover? Jij volgt voor ons de mediakanalen, hun mediakanalen. Is er bijvoorbeeld überhaupt een verklaring van de kalif zelf, al-Baghdadi?
Nee, de kalif zelf heeft sinds eind vorig jaar niet meer gesproken. Maar er zijn natuurlijk andere verklaringen. En wat interessant is bijvoorbeeld een van hun media-uitingen, Al-Nabah. Dat is een wekelijkse digitale nieuwsbrief van hen.
Ja.
En zij refereren naar de periode 2008 in Irak. Toen waren zij ook verzwakt. Dat geven ze ook toe. Ze zeggen, in die periode konden wij het gevecht niet meer aan. We konden niet eens een half uur of een uur stand houden tegen het Iraakse leger. Dus ze vergelijken die periode met deze periode.
Dat was echt helemaal de beginperiode van IS, zeg maar. Hè? Voordat ze in Syrië een positie opbouwde en zich weer terugvochten Irak in en bijvoorbeeld de stad als Kirkuk veroverde.
Zeker, dat was de periode nog daarvoor. IS ja. In Irak. Dus we praten over een flink aantal jaren terug.
Ja.
Maar ook toen waren ze door de Amerikanen op hun knieën gebracht dankzij militair vertoon en overmacht uiteraard. En een paar dagen geleden verscheen ineens een propagandafilm vanuit Barghouz. En daarin legde een strijder uit in zijn woorden hoe hij naar die strijd kijkt en naar dat verlies. En daar heb ik een fragment van.
Ja, wat horen we?
Ja, hij praat over standaarden. En dan gebruikt hij het Arabisch woord miqyas voor. Hij zegt van, nou, ik vertaal mij in mijn eigen woorden, er is een wereldlijke realiteit. 1 plus 1 is 2, daar begint hij ook mee. Hij zegt, als je 1000 strijders hebt en je raakt er 900 kwijt, nou, dan ben je 900 kwijt, dus dan heb je verloren en hij gaat dan verder.
Waarmee
hij
zegt, verwijst naar gewoon de fysieke verliezen die
ja,
ze leiden.
Ja, en hij geeft ook eigenlijk eerlijk toe van, we zijn ook een aantal flink aantal vierkante kilometers kwijtgeraakt. Maar hij zegt, er is ook nog een andere realiteit. En dat is een goddelijke realiteit, een hemelse realiteit. En we hebben helemaal niet verloren, want we hebben eigenlijk ons gelijk gekregen. Zie al die vijanden die zich verenigd hebben terwijl ze onderin verdeeld waren en die zijn tegen ons gaan vechten. Dit is slechts een test voor de gelovigen en uiteindelijk zullen we gaan overwinnen.
Ja.
Dus zo verkopen ze hun verliezen op dit moment.
Precies. Nou ja, dat is dan de, laat ik zeggen, ideologische of zo je wilt, religieuze manier waarop ze zeggen, we zijn niet verslagen, integendeel. Maar goed, dan vraag je je toch af, waarmee kunnen ze nog vechten, meneer de Beuk? De Amerikaanse generaal die verantwoordelijk is voor het gevecht tegen IS, die zegt, ja, er zijn nog tienduizenden strijders actief. Wat weten we daarvan?
Wel, dat ze verspreid zitten. Momenteel voornamelijk dus in Irak. Waarschijnlijk ook nog een aantal dorpen in Syrië, waar ze zich in kleine groepjes verscholen houden. Dus ja, ze zijn overal verspreid. En dat is natuurlijk op zich niet nieuw, want dat is ook de manier waarop ze zijn begonnen bij de opstart van het kalifaat zelf. Men zat ook overal in kleine pockets, zoals dat heet, verspreid over een groot grondgebied.
Ja.
Men is aan het wachten op een nieuw bevel, een hergroepering, een nieuwe strategie. En als die er komt, dan komen die, hoeveel weet men niet, 15.000, 20.000 strijders misschien opnieuw vanuit de verborgenheid opnieuw naar boven. En ja, dat kan in Irak zijn, dat kan ook in Syrië zijn, in de provincie Deir ez-Zor, precies waar ze nu verslagen worden, om verschillende redenen. Hè. Dus de Koerdische strijders zullen daar ook niet blijven, dus wellicht zullen de strijders van Assad terugkomen, wat opnieuw ressentiment, wrevel zal opwekken bij de bevolking.
Ja.
En hij misschien kan doen laten overslaan opnieuw naar IS. Dus het is daar nog helemaal niet voorbij.
Nee. Abdul, dat is dus nu eigenlijk allemaal ondergronds. Voor het oog, laten we zeggen, die werkelijkheid van 1 en 1 is 2. Voor het oog wordt IS op dit moment verslagen daar in dat dorpje Barghouz. Wat merken we aan de andere kant nu al van de kracht die ze nog hebben?
Ja, dat merk je op twee manieren. Het eerste is kijken naar de situatie in Noord-Irak, waar ze echt een flink pak slaag hebben gekregen. Mosul verslagen zijn. Een drukwekkende coalitie daar die hun heeft weggejaagd. Nou, daar zie je al tekenen van hun nieuwe strategie. Ze werken daar, wat we dan in het Engels noemen, als insurgency. Hit-and-run acties. Dat komt eigenlijk simpelweg op neer dat er elke maand zo'n 60 geweldsincidenten zijn in Irak. Dat betekent
dat
dus
staat dat hier nooit in de krant.
Nee, maar dat betekent lokale soenitische ambtenaren die ontvoerd worden. Aanslagen op politiefunctionarissen. Mensen die als spion hebben gewerkt voor de Iraakse autoriteiten of informant, die worden ontvoerd en geëxecuteerd.
Huh?
En heel veel van die filmpjes komen ook op het internet terecht, waarin je dus ziet dat IS-soldaten verkleed zijn in officiële uniformen van Iraakse strijdkrachten, zich ook als zodanig identificeren, om vervolgens hun vijanden te confronteren met het feit dat zij soldaten van het kalifaat zijn.
Ja, meneer de Buff, toch lijkt het Westen met de Amerikaanse president die zegt ik wil mijn troepen daar weghalen, legt zich vooral op die werkelijkheid er in Barkoes te richten. Hè? Dus het gevecht zal straks in Syrië door vooral de troepen van Assad, misschien de Iraniërs en de Russen op de achterhand, en de Irakezen in Irak gevoerd moeten worden. Kunnen wij ons veroorloven om ons daaraan te onttrekken?
Ja, ik denk het niet. Hè. Dus ik denk dat men af en toe vergeet welke grote puinhoop Irak nog altijd is en hoe moeilijk het is om dat land momenteel te besturen. Ja, na onze inval uiteindelijk daar in 2003, en met ons bedoel ik het Westen. Mm-hmm. Dat land, ja, ook de strijdmachten zijn enorm versplinterd. Hè. We hangen ook nog, her en der gaat het echt over milities in plaats van over het leger of de politie. Dus ja, het is allemaal nogal gefragmenteerd. En in Syrië is het even goed gefragmenteerd. De Russen willen ook weg uit Syrië. Dus als iedereen de grootmachten zich wegtrekken, ja, dan komen alle milities opnieuw en alle geweld naar boven. Bovendien denk ik toch ook iets belangrijk psychologisch wat betreft IS, ja. Is wanneer je met een normaal leger vecht, dan beschouwt dit leger zich als verslagen, als 1/3 van de troepen worden verslagen. Ja. Dan zegt men oké, wij geven onze nederlaag toe. Ja. Bij mensen die echt overtuigd zijn van een heilige zaak, gaat men door tot de laatste man. Dus men blijft ervan overtuigd, ondanks alle verliezen, dat de heilige zaak moet blijven bevochten worden. Ja. Dus het komt sowieso terug en het kan ook heel snel terugkomen.
Want is het idee van IS, van de Islamitische Staat, nog steeds aantrekkelijk?
Ja, het is een stuk minder aantrekkelijk om mensen aan te trekken op dit moment, omdat natuurlijk die droom van het kalifaat en dat grondgebied is weg. Dus buitenlandse strijders komen vandaag niet meer toe. Maar degenen die daar nog zitten, zoals we gezien hebben op filmpjes van mensen die, ja, zelfs vrouwen, hè, die zogenaamde bruiden, die uiteindelijk aan het vluchten waren, die niet de minste twijfel tonen. Nee, ze bleven overtuigd van dit is waar wij voor vechten. En dat is van heel veel van die strijders nog altijd de overtuiging. Ja. Vandaar ook mijn idee dat we ze daar moeten, de Europese althans, daar moeten weghalen om die groep zo klein mogelijk te maken. Ja. Want dat blijft een enorm gevaar. We hebben dat gezien bij de Mujahideen, die uiteindelijk Al-Qaeda zijn geworden. Al-Qaeda zogezegd verslagen, die dan terugkomen bij Jabhat al-Nusra in Syrië met de tienduizenden. IS zal militair nu even binnen enkele dagen waarschijnlijk verslagen worden. Maar die tienduizenden blijven gewoon wachten en zullen opnieuw opstaan.
En dan beter in een gevangenis hier dan in een gevangenis daar, waar ze waarschijnlijk juist weer geïncorporeerd worden in wie daar ook maar het bewind voert. Abdu, we hebben het nu over Irak en Syrië, maar IS manifesteert zich, althans in naam, op een heleboel andere plekken, bijvoorbeeld in Afrika. Hoe zit het met hun regionale en internationale aantrekkingskracht?
Ja, dat is een interessant punt. Ze hebben inderdaad aan aantrekkingskracht verloren in Syrië en Irak. Maar internationaal zie je toch echt dat IS booming is. Zeker als je dat afzet tegen een ander belangrijk concurrent, Al-Qaeda. IS is aanwezig en ik behoor niet tot de school die zegt alleen maar in naam. Ik denk dat er echt daadwerkelijk lijntjes lopen.
Hebben we daar bewijzen van?
Ik kan moeilijk hun persvoorlichter bellen.
Maar ik dacht dat jij dat kon.
Wat je wel ziet, in media zijn ze vrij uniform in hun boodschap. Media uitlatingen, bijvoorbeeld, neem een provincie als provincie Somalië. Daar lijkt toch echt een duidelijke IS-stempel op te zetten. En daar hebben we ook een fragment van, als het goed is.
We've been going around and visiting the villages nearby, where most of its people work as herdsmen and shepherds. The vast majority of them are extremely poor, don't have any access to health facilities, and have been completely neglected by the local Ta'ghut government. On top of that, there's a severe drought in the area, which has made the situation for them a lot harder. Therefore, we decided to provide them several free health services.
Ik hoor een dokter. Wat zegt hij precies?
Ja, dat is een Somalische dokter. En hij zegt dat wij, en dan bedoelt hij natuurlijk Islamitische Staat, medische verzorging verlenen aan simpele Somalische herders. Mensen die niet zo makkelijk of zo snel toegang hebben tot gezondheidszorg. En hier zie je weer precies waar IS ook mee groot is geworden. Behalve wat wij kennen in het Westen, het onthoofden en al die verschrikkingen natuurlijk. Maar ook gewoon in staat zijn, namelijk gezondheidszorg verlenen.
Ja.
En dat is wat ze sterk heeft gemaakt. En ja, dat is ook hun handelswijze in de verschillende provincies, waarvan zij zeggen dat de provincies zijn, vanaf West-Afrika tot aan de Filipijnen.
Ja. Meneer Buff, tot slot even. Als het over de internationale strijd tegen IS gaat, dan gokt het Westen tegenwoordig weer, bijvoorbeeld in landen als Egypte, waar het gevecht in de Sinaï zich afspeelt, op de plaatselijke dictator, zoals meneer Al-Sisi van Egypte. U hebt daar lang gewoond. Is dat een juiste strategie? Blijft dat werken?
Nee, want een van de redenen waarom dat alternatief als IS is begonnen, is effectief omdat het democratisch proces onder president Morsi, de moslimbroeder president die was verkozen, is afgezet. Hij heeft niet gewerkt. En voor heel veel mensen die daar op hun hoop hadden gevestigd, ja, die keken dan richting IS. Nu, de repressie die aanwezig is in Egypte en de oorlog die in het Sinaï na 5 jaar nog steeds niet kan gewonnen worden door het enorme leger dat Egypte heeft, ja, zorgt wel dat intern IS wel interessant blijft als alternatief.
Mm-hmm.
En hoe harder die repressie is, ja, hoe meer mensen zullen zeggen van het is tijd om tegen dit regime te vechten. En we zullen ons aansluiten bij IS, omdat het enige alternatief is.
Dus wat moeten we wel doen?
Eigenlijk, ja, de democratische krachten die al sinds 2011 en zelfs al daarvoor uiteindelijk proberen iets te doen tegen die repressie, die proberen al overal in de Arabische wereld om toch maar het vrijheid van meningsuiting, om de democratie te propageren, die mensen worden momenteel in de gevangenis gezet. En ja, Europa zwijgt. Dus eigenlijk de mensen die onze ideeën steunen, ja, die laten we vallen ten voordele van een dictator die door zijn repressie uiteindelijk opnieuw zorgt voor radicalisering in de regio. Dit is al 60 jaar bezig, hè? Dus al van in de jaren 50 bezig. En we hebben nog steeds niet begrepen hoe dit proces werkt.
Mm-hmm.
En we steunen op die manier, denk ik, om de verkeerde reden, of misschien om de goede reden, maar de verkeerde mensen.
Ja.
En het proces zal blijven doorgaan, zoals we zien in Soedan, in Algerije. Mensen blijven protesteren om verandering te willen.
Ja.
En wij geloven het nauwelijks, dus we blijven maar steeds zeggen, ja, nee, we kiezen stabiliteit. Maar het is een valse stabiliteit, want uiteindelijk maken we daardoor de aantrekkingskracht voor extreme alternatieven zoals IS groter.
Dus eigenlijk zegt u, je kan militair doen wat je wil, en dat is af en toe ook nodig, maar het echte gevecht, ook tegen IS, is op dat niveau.
Ja, het grote gevecht momenteel, ook in het Midden-Oosten, ook in Europa, maar ook in het Midden-Oosten, is een gevecht om ideeën. Mm. Welke toekomst willen wij voor deze regio? Dat gevecht is volop bezig.
Ja.
En een deel van de ideeën, ja, die zijn ook Europese ideeën.
Ja.
En de mensen die dat propageren, die, als wij die niet steunen, kunnen we ook niet hopen dat die ideeën zomaar gaan opbloeien. Hè? Dus en
ja,
geven we eigenlijk ruimte aan, ja, ideeën die momenteel zorgen voor, ja, enorme misdaden, enorm extreme gedachtegoed enzovoort.
Ja.
Dus we moeten eens goed nadenken welke strategie we eigenlijk willen hebben voor een meer open en democratische Arabische wereld.
Duidelijk. Heel hartelijk dank. Midden-Oosten-expert en IS-kenner Koert de Buff en Bureau Buitenland-collega Abdou Bouzana.
Bureau Buitenland.
Tot slot, want het Lagerhuis is nog steeds in conclaaf. We wachten op de uitslag van de stemming over dat verzoek van Theresa May voor een toestemming om uitstel te vragen aan de Europese Unie over de Brexit. Maar goed, die stemming is nog bezig. De koppen worden op dit moment geteld. Dus wij gaan even naar Slowakije nog. Een jaar geleden werd daar de onderzoeksjournalist Jan Kuciak met zijn verloofde op brute wijze vermoord. Alles wees op een huurmoord, vermoedelijk vanwege Kuciaks onderzoek naar fraude met Europese subsidies. Slowaakse politie kwam in oktober al op het spoor van de vermoedelijke daders, maar de opdrachtgever bleef onbekend. Tot vanmiddag, toen maakte het Slowaakse Openbaar Ministerie bekend iemand aan te klagen, zakenman Marian Kočner. Slowakije-correspondent Laura Postma, goedenavond.
Goedenavond.
Ja, ik zit even naar het Lagerhuis te kijken, want ik denk dat de stemming bijna aan de orde is. Of toch nog niet? Nee. Goed, nou, vertel maar. We merken het wel of we onderbroken worden. Wie is die meneer Kortschner die nu is aangeklaagd?
Marian Kortschner is een opvallende zakenman die op dit moment al in de gevangenis zit, omdat hij wordt aangeklaagd wegens onder andere belastingfraude. En hij is bekend bij het grote publiek door zijn manier van zaken doen. Dus hij kan vrij agressief overkomen, wordt door sommigen arrogant genoemd. Heeft verschillende contacten binnen de politiek, bij de politie enzovoort. En het feit dat hij nu vandaag officieel is aangeklaagd als de opdrachtgever van de moord op Kutia komt voor weinigen als een verrassing. Want hij werd al gezien als de hoofdverdachte eigenlijk.
Ja, maar het heeft toch nog wel betrekkelijk lang geduurd. Waarom heeft het dan zo lang geduurd voordat men bij deze man uitkwam?
Ja, daar zijn verschillende theorieën over.
Okay. Sorry Laura, ik moet je gaan onderbreken. We komen vast nog een keer bij je terug. Maar we gaan naar het Lagerhuis in Londen, naar Suze van Kleef.
Ja, ik zit te kijken naar het Lagerhuis dat net heeft ingestemd om uitstel te gaan vragen van de Brexit. En May moet daar dus nu om gaan vragen in Brussel. 412 stemden voor een uitstel, 202 tegen. En dat betekent dat het niet langer de intentie is van de Britten om op 29 maart de EU te verlaten. Dus het enige manier waarop dat nog kan is als de EU weigert om uitstel te verlenen, dan wordt het alsnog een no-deal, maar de kans is klein, denk ik. Want dat wilde EU ook niet op zijn geweten hebben.
Nee, dat is een redelijk grote, of je het nog een overwinning moet noemen voor mevrouw May, dat weet ik zo langzamerhand niet meer. Maar goed, in ieder geval, deze stemming wint ze redelijk groot. Wat zegt dat op dit moment over haar positie?
Nou, over haar positie eigenlijk helemaal niks. Want zij wilde eigenlijk deze hele motie niet eens indienen. Maar zij voelde zich zo onder druk gezet door het parlement dat ze dat uiteindelijk toch heeft gedaan. Zij wilde nooit uitstellen. Nu doet ze het toch. Ja, en daar blijkt natuurlijk, wil ik bijna zeggen, een meerderheid voor. Want in het Britse parlement willen ze gewoon niet zonder deal de EU verlaten. En zij zien ook wel, we krijgen het de komende twee weken niet meer voor elkaar om met een deal die EU te verlaten. En dus moeten we nu gaan uitstellen. Dus het is een gedwongen keuze voor haar. Dus echt, veel sterker staat ze er niet door. Maar in ieder geval een kleine overwinning.
Een kleine overwinning. En mevrouw May gaat dus in ieder geval volgende week met dit verzoek naar die Europese top die op 21 maart in Brussel begint. Aan de telefoon hebben we ook hoogleraar Europese recht aan de VU, Gareth Davis. Vanuit Cambridge,
hallo.
Waar jij op een Brexit-congres zit. Hoe duid jij deze uitslag?
Nou, ik vind het belangrijk dat het een grote overwinning is. Want het betekent dat die afkeer voor een no-deal, voor een rampscenario, is echt heel sterk. Maar de grote vraag blijft open. En dat is, wat voor belegging? Gaan we voor 2 maanden of gaan we voor 2 jaar? En dat zullen wij misschien volgende week zien. Want ik denk dat May wil haar deal nog een derde keer terugbrengen naar het parlement.
Ja.
En als zij dan wint, dan gaat ze 2-3 maanden gewoon vragen voor praktische zaken. Maar als ze nog een keer verliest, wat is waarschijnlijk, maar niet zeker. Ja, dan er zijn net zo mensen die zeggen, dan moet je echt een lange uitstel vragen om echt alles opnieuw te gaan bedenken. Maar dat is niet populair in het parlement. Dat wordt moeilijk.
Ja, want als ik het goed begrepen heb, maar leg het mij alsjeblieft uit, want het is erg moeilijk om nog helemaal te begrijpen. Dan wil mevrouw May dus volgende week, voor ze naar Brussel gaat om uitstel te vragen, wil ze haar deal nog een keer opnieuw in het Lagerhuis in stemming brengen.
Juist.
Ja.
Juist. Het is een vrij lange motie waarover het parlement net heeft gestemd. En wat het zegt is, als het parlement haar deal aanneemt, dan gaat zij een 3 maanden verlenging aannemen. Hm. Dat is eigenlijk gewoon puur voor praktische dingen om die uitwerking van de deal op tijd klaar te hebben. Prima. Maar als het parlement de deal niet aanneemt, dan wordt er niet gesproken over de verlenging, over hoe lang het verlenging wordt. Want in principe wordt het dan veel langer. Hm. Maar wat wel wordt gezegd is, het parlement moet wel erkennen dat de Europese Raad zal waarschijnlijk dan ook eisen stellen aan deze verlenging.
Ja.
Waarvoor is de verlenging? Wat is het doel? Wat wil de WK hiermee bereiken?
Ja.
Dus in principe te accepteren, misschien wordt het een flinke uitstel, maar misschien niet. Misschien de EU wil dat niet. Ja. Dat is eigenlijk nog steeds iets die we moeten ontdekken. Dat is een open vraag.
En de gedachte van mevrouw May, als ik het nog steeds goed begrijp, daarachter is dat de harde Brexiteers eigenlijk een beetje bang wil maken met het perspectief van als jullie mijn deal niet accepteren, dan wordt het misschien wel een heel lang uitstel en dus de kans op afstel nog groter. En dus hoopt ze dat daarom volgende week toch ook al die echte harde Brexiteers die zich tot nu toe tegen haar deal hebben verzet, op het allerlaatste moment instemmen.
Dat is het precies. En dat zien wij de laatste dagen of twee. Dat die eerste protestanten en die harde Brexit, de European Research Group, die maken wel geluiden in de richting van, als het echt nodig is, misschien zouden wij toch voor haar deal misschien mogelijk kunnen stemmen. Okay. Maar we zullen zien. Het is echt heel precies. Want eigenlijk, die zeggen, als er een kleine aanpassing was, dan zouden we toch voor kunnen stemmen. Ja. Het probleem is, die kleine aanpassing komt waarschijnlijk niet. Nee. Dus het is, ik zou niet durven voorstellen wat gaat gebeuren met die deal de volgende keer.
Nee, nog heel even, Suze van Kleef. Ja, volgende week dus ook weer de deal van mevrouw May in stemming. Durf jij iets te voorspellen? Durf jij te vertellen of deze strategie van mevrouw May, die voortdurend toch hierop aangestuurd heeft, op het allerlaatste moment de druk zo hoog opvoeren, kan dat nog werken?
Het kan, maar het kan ook nog zo zijn dat ze dinsdag die stemming